Hormoonyoga is een vorm van yoga voor vrouwen die je hormonen meer in balans brengt. Deze vorm van yoga wordt steeds bekender, mede dankzij Sylvia Mullard-Bom, die een tijd geleden alweer de hormoonyoga naar Nederland heeft gebracht. Nou, mijn naam is Laura en mijn bedrijf heet Laura Barbara. Ik ben voedingscoach, ik geef ortomoleculair voedingsadvies, ik zie ook veel vrouwen met hormonale klachten. En ik leerde Sylvia kennen bij Bluebirds. Dat is een yogaschool in Amsterdam. En ja, daar kwamen we op het idee samen met Bluebirds om workshops te ontwikkelen rondom de hormoonyoga en ook voeding. Dus een perfecte combinatie eigenlijk om je hormonen in balans te brengen. Nou, later meer over de workshops die wij geven, maar in deze podcast interview ik Sylvia over de hormoonyoga. Wat is het nou eigenlijk? Voor wie is het geschikt? Voor wie is het niet geschikt? En wat kun je ervan merken? Wat zijn de effecten van hormoonyoga? Sylvia, welkom. Wij kennen elkaar nu zo'n 3 jaar. We hebben elkaar dus leren kennen bij Bluebirds. En we geven dus ook al 3 jaar workshops samen. En de hormoonyoga is dus nog niet zo heel erg bekend. En we krijgen er ook veel vragen over. Dus daarom wilde ik ook deze podcast opnemen. Dus Sylvia, kun je vertellen, voor wie is hormoonyoga en wat is het eigenlijk? Wat is het verschil met gewone yoga?
Nou, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Alle yoga is eigenlijk gericht op de endocrine klieren. Dus eigenlijk alle yoga is hormoonyoga.
Ja, dus alleen, de endocrine klieren, dat zijn de klieren die hormonen afgeven.
Ja, met de inwendige secretie.
Ja.
En het verschil met hormoonyoga is dat het heel erg focust op juist de hormoonklieren. Zoals de hypofyse, de hypothalamus in het hoofd, de schildklier, de eierstokken, de bijnieren. En omdat je dus een soort energiedoorstroming de hele tijd richt op die hormoonklieren, werkt dat op een gegeven moment.
Wat gebeurt er dan met die hormoonklieren?
Doordat je daaraan denkt, gaan ze dus kennelijk, dat is dus de ervaring nu, gaan ze ineens beter werken.
Ja.
Dus je mag natuurlijk niet sprookjes verkopen en zeggen van al je klachten zijn meteen over.
Nee.
Maar als je dat dus echt regelmatig doet, dus na iedere oefening ga je een energiecirculatie langs die hormoonklieren doen. Dat doe je een poos, dus de meeste mensen hebben na een maand of 2 à 3, hebben ze al profijt ervan.
Ja.
En dat is het hele mooie, maar dan moet je, het is wel een dedication. Hè? Je moet echt denken van, hier heb ik zin in, dat ga ik doen. En in het begin is dat moeilijk.
Ja. Ja, omdat het ook oefeningen zijn die je misschien niet zo gewend bent. Want het is eigenlijk een combinatie. Hè? Het komt ook een deel Kundalini.
Nou ja, zij zegt zelf, Dina Rodriguez uit Brazilië, die heeft het ontwikkeld. En daar ben ik in de leer geweest.
Ja.
En als wij vroegen van, waar heb je het dan vandaan? Dan zei ze, my master told me. Ze ging dus niet precies uitleggen, maar ze zei dat het ook Tibetaanse oefeningen waren.
Oh, wow.
En ik herkende, omdat ik ook Kundalini yoga heb gegeven heel lang, herkende ik dat ook Kundalini dingen gebruikte.
Oh ja, dus een soort mix van verschillende dingen. Hè?
Ja.
En ook de Bastrika. En dat maakt dus ook heel erg, zorgt er ook voor dat je goed doorstroomt. Toch dat het bloed goed doorstroomt ook.
Ja, de Bastrika is dus een ademhalingstechniek waarbij je krachtig door je neus in- en uitademt. En dan gaat je middenrif meteen reageren. Dus dat middenrif, dat masseert dan eigenlijk die buikorganen. Ja. En omdat je als eerste, waar je spanning voelt, dat gaat als eerste op je ademhaling zitten. Dan ga je niet lekker doorademen. Ga je dus beter doorademen. En alles in je lichaam wordt gemasseerd. En dat is ook een ademtechniek waar niet iedereen meteen dol op is. Ik ook niet. In het begin dacht ik, nou, toen ik de Kundalini yoga deed, dacht ik, get, dit ga ik niet doen. En dan op een gegeven moment dan merk je hoe je ervan opknapt.
Want hoe ben jij dan met hormoon yoga in aanraking gekomen? Is dat lang geleden?
Heel lang geleden, toen ik zelf in de overgang kwam.
Ja.
Toen dacht ik van, nou, wat heb ik nou toch allemaal voor rare dingen. En eigenlijk al voor mijn 50ste had ik ineens dat ik met mijn vriendin zat te praten. En dat ik dan ging blozen. Ik dacht, nou, wat krijg ik nou? Wat raar, ben ik in de puberteit of zo. Maar kennelijk was mijn hormoonsysteem al bezig. Hè, dat begint al zo ongeveer op je 42ste.
Ja.
Om te veranderen.
Ja.
En dat voelde ik heel erg. En toen heb ik een cursus gemaakt. En die heette Lust for Life.
Ja.
En daar heb ik me al gericht op de hormonen. En ik heb alsmaar op de computer gekeken en gezocht. Wat kan ik daar toch allemaal over vinden? Het fascineerde me meteen. Tot ik Dina Rodriguez vond in Brazilië. Ik denk, nou dan ga ik naar Brazilië, dacht ik.
Ja.
Maar toen bleek dat ze in Duitsland heel beroemd was. En dat Duitsland is meestal iets sneller met alternatieve dingen dan Nederland. En toen dacht ik, nou dan ga ik naar Duitsland. Dat is toch iets dichterbij.
Wat heb je daar de opleiding gedaan?
Nee, niet alleen daar. Dus ik ben naar haar toegegaan. Ja. En toen heb ik bij haar de oefeningen geleerd. In Düsseldorf was dat, geloof ik. En toen dacht ik, wat een rare oefeningen. Dit ga ik echt niet doen.
Ja.
Ik vond het helemaal niet zo leuk. En ze was heel streng. Maar het deed wel iets. En toen kreeg ik toch steeds meer klachten. En mijn leerlingen kregen ook klachten. Ik dacht, nou laat ik het toch eens gaan doen. Nou, en toen ben ik er helemaal in gedoken. En toen ben ik eigenlijk toch 6 jaar wel bij Dina geweest. En om steeds meer te leren. En toen ben ik het ook met mijn leerlingen gaan doen. En toen merkte ik dat Dina Rodriguez heeft het oorspronkelijk ontworpen voor de overgang, omdat ze zelf in de overgang kwam. En toen bleek dat jonge vrouwen die bijvoorbeeld PCOS hadden, die kregen ineens weer een menstruatie. Of vrouwen die dachten, ik ben onvruchtbaar, werden ineens zwanger. Dus het bleek eigenlijk dat het voor vrouwen van alle leeftijden.
Alle vrouwen. Want dat is ook wel, hè, als vrouwen nu luisteren. Ja, voor wie is eigenlijk hormoonyoga geschikt? Dus eigenlijk als ik het zo hoor, voor alle vrouwen.
Voor alle vrouwen. En als je dan hoort van pubers die verschrikkelijke pijn hebben en in bed moeten gaan liggen.
Ja.
En dan zei Dina Rodriguez, dat mocht niet voor de pubers. Want ze zei, dan werd hun libido te groot.
Dat is gevaarlijk.
Dat was gevaarlijk, vond zij. En dan denk ik, nou, als kinderen, dus jonge meisjes, hun hele leven, je hoort echt van vrouwen, die hebben hele lange menstruaties, die hebben heel veel pijn, die zijn heel depressief.
Ja.
Als die met oefeningen daar iets aan kunnen doen, is dus eigenlijk preventief, zou je eigenlijk al hormoonyoga moeten gaan doen, om je cyclus beter te laten verlopen.
Ja, en zeker ook in die puberteit. Die meiden zien wij natuurlijk niet hier, ook niet in onze workshops. Maar dat is natuurlijk echt een periode waarin je superveel pijn kan hebben. Ik kan me dat ook nog wel herinneren van toen. Of migraine, omdat het moet allemaal nog op gang komen de eerste jaren. Dus
Precies.
Je hebt nog niet een goede ijsprong. Het heeft tijd nodig. En ja, het jammer is dat een huidarts dan snel al de pil geeft. Wat natuurlijk niet de oplossing is, maar het meer onderdrukt.
Ja.
Het zou eigenlijk dus voor jonge meiden ook supergoed zijn om hormoonyoga te doen.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker, dat brengt mij ook op een idee. Ik heb een hele leuke huisarts.
Ja.
Om eens met hem erover te hebben.
Inderdaad.
Ja, ja.
Want wat wij zien nu meer. Nou, wij zien eigenlijk vrouwen in de 20, 30, 40, 50, 60, hè?
Ja.
Zo'n range eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, dat begint eigenlijk zo. Ja, sommige al in de 20 jaar. Soms kom ik ineens hier iemand tegen die de workshop bij ons heeft gedaan met een dikke buik. Dat ze dacht dat ze niet zwanger kon worden.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja. Dat was heel mooi.
Ja.
En weet je, PMS is natuurlijk ook een grote pijn voor iedereen.
Premenstrueel syndroom.
Ja, dat heb ik nu weer. En ik ben zo down en ik kan niet slapen. Ja. En eigenlijk moet het zo zijn dat als je echt hormoonyoga goed beoefent. Hè, dus de eerste 3 maanden moet je dat. Is een serietje van 12 oefeningen.
Ja.
En het is een beetje vreemd. Maar goed, op een gegeven moment zijn ook vrouwen die meteen opknappen ervan. En zeggen, ik ben blij als ik mijn oefeningen weer kan doen. En als je 3 maanden hebt gedaan, dan weten je hersenen het. Die weten van, oké, dan hoef je het nog maar 2 keer in de week te doen.
Ja, dus het is echt even dedication voor 3 maanden. Ja.
Ja.
Maar je merkt het ook. Ik merk het ook dat je gelijk eigenlijk al na zo'n serie voel je gewoon al happy.
Ja, dat is het gekke.
Minder pijn. Ja, sowieso ook wel met yoga, maar met dit wel extra. Maar het is voor sommige vrouwen misschien een beetje gek wat jij ook zegt. In het begin heb je een beetje, voelt het misschien nog niet helemaal goed.
Nee, dan heb je nog niet
te doen.
Ja, dan heb je niet zo'n gevoel. Dan denk je, wat is dit allemaal? Want je moet aan zoveel dingen tegelijk denken.
Ja, het is best wel technisch ook.
Het is heel technisch.
Ja.
Het is een techniek.
Ja.
En dat zei Dina Rodriguez ook altijd van, het is een techniek, je moet het niet vergelijken met gewone yoga. Maar ik heb dus later, toen ik ben 6 jaar geweest en nu is ze al in de 90. Nu ga ik ook niet meer naar haar toe, want dan heb ik zelf eigenlijk wat verbeteringen aangebracht.
Ja.
En ik vind eigenlijk ook dat yoga blijft yoga. Hè?
Ja.
Dus je moet even die serie leren. En dan moet je het eigenlijk omringen met allemaal andere hormonale yoga oefeningen. Zodat het ook heel leuk wordt. Ja. Je gaat onder de douche, dat vergeet je niet. En dan voel je lekker. Het zou zo moeten gaan voelen van, oh, ik heb mijn oefeningen niet gedaan. Oh, ik moet even wel lekker mijn oefeningen doen. Ja, dat is mijn doel.
Als onderhoud.
Ja, en ik weet dat ik vrouwen dan echt soms er doorheen moet trekken. Ja. Dat ze dan denken van, nou ja, ik word er nou wel... Omdat je in het begin dus lang moet nadenken. Ja. Maar daarom hebben we het ook opgenomen. En kun je dus met een serietje wat je krijgt, kun je gewoon meedoen. En dan ben je een half uurtje klaar.
Ja. En wat merk je van vrouwen ook hoe ze zich voelen?
Ik krijg vooral feedback dat vrouwen meer in balans komen ook met hun emoties. Want het is natuurlijk in die hele cyclus, heb je natuurlijk allemaal verschillende hormonen, allemaal fasen, maanfasen. En dat hebben we ons niet, zijn we ons niet genoeg bewust geweest, dat door die hormonen je gevoel ook zo flippert.
Ja.
Daarom zijn wij zoveel interessanter dan mannen, denk ik. Want die hebben gewoon testosteron.
Ja.
En bij ons gaat het van oestrogeen naar progesteron en dan weer helemaal naar beneden. En dan hoef je ook niet meer zo ongerust te zijn als je soms niet lekker in je vel zit. Want dan weet je, oh, het is deze fase nu.
Ja, die bewustwording is al heel goed, hè?
Ja.
Dat je ook weet, oké, ik zit nu in de dagen voor mijn menstruatie. Ik voel me misschien wat anders, maar dan is het ook tijd om meer naar binnen te keren.
Precies.
Dus misschien meer introspectie of dingen loslaten.
Ja.
En dan, je kunt het dus met de seizoenen vergelijken.
Je kunt het echt met de seizoenen vergelijken. En als je dat weet, is een enorme hulp.
Alleen dat
hulp. En als je dan weet hoeveel vrouwen eeuwenlang hebben geleden, want het is echt lijden. Hè?
Ja.
Ook de PMS. Veel vrouwen die of de menstruatie die helemaal niet goed loopt, of de overgang. Vroeger zeiden ze, die vrouwen zijn gek geworden. Ja. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat die cyclus onvoorspelbaar is. Dat je niet precies weet in welke fase je zit.
Mm-hmm.
En dat er helemaal niet gepraat over mag worden. Dat je niet wil zeuren. In Engeland noemen ze de menstruatie de curse. Bij ons wil je er eigenlijk ook niet over hebben. Het is echt taboe.
Ja.
En in sommige culturen was het zo dat de vrouw onrein was. In de Bijbel staat het ook. Dat de vrouw onrein is.
Ja.
En dat heeft zich in ons geheugen genesteld. Waardoor we ook niet weten hoe we om moeten gaan met die veranderde gevoelens die we hebben. En dat het zo taboe is. En dat komt nu gelukkig een beetje. Ik ben dus eigenlijk al 25 jaar geleden, denk ik, daarmee begonnen.
Je bent er al lang mee bezig, maar jij was een van de eerste dan.
Ja. Ik dacht, ik vind dit zo raar, want al die vrouwen hebben lijden, wat ik allemaal hoor in de lessen. Hè? En kinderen, jonge meiden, die gewoon geen lol meer kunnen hebben, omdat ze zo'n ellende hebben.
Maar ook die schaamte inderdaad die erop ligt, waardoor het dus eigenlijk niet er mag zijn. Of dat wij vroeger niet eens durfden om maatverband of tampons te kopen. Dat je daarvoor schaamde. Daar ligt natuurlijk al heel veel op. En ook emotioneel.
Ja.
Dat daar best wel wat meer vrijheid over mag zijn. Dat er over wordt gesproken. Ja, op een goede manier wordt gesproken.
Precies. En dat je er ook iets aan kan doen.
Nou, dat ook. Zeker. Ja? Want dat zie ik ook. Sommige vrouwen die denken, het hoort er gewoon bij.
Ja.
Ik heb nou eenmaal 1 week per maand migraine, rugpijn, chagrijnig, boosheid.
Ja.
Maar is dat zo eigenlijk? Hè? Hoe zou eigenlijk een normale, in hoeverre je van normaal kunt spreken, hoe ziet een soepele menstruatie eruit?
Een soepele menstruatie ziet er eigenlijk zo uit, dat hoor ik dan van de vrouwen, want ik menstrueer zelf natuurlijk niet meer. Maar dan hoor ik van de vrouwen dat ze vergeten zijn dat ze eigenlijk ongesteld worden. En denk, oh ja, ik moet ongesteld worden. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
Dat is eigenlijk hoe het zou moeten gaan. Tuurlijk, ik denk dat je wel in die week daarvoor misschien jouw emotioneel wat anders kunt voelen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon de cyclus van een vrouw.
Ja.
Maar dat dit niet enorme krampen moeten zijn, hoofdpijn.
Nee.
Je voelt gewoon,
nee. Nee, want dus als je natuurlijk, doordat je de oefeningen blijft doen, krijg je dus een hele goede doorbloeding.
Ja.
En omdat je niet lekker voelt, ga je dus meer stilzitten. Ga je op de bank zitten, dekentje op je buik, kruikje erop. Dan eigenlijk vererger je het dan nog.
Ja, Je voelt dat je niks wil doen, maar eigenlijk is beweging natuurlijk heel fijn. Ja.
En soms is het ook zo dat je even niks wil doen. En als je dat gewoon dan aanvaardt en denkt van, oh ja, ik moet nu ongesteld worden. Ik moet nu even mijn taken proberen. Ja. Soms kan het gewoon niet. Als je in een ziekenhuis werkt, kan je niet je taken minder doen. Maar dat je dan als je thuis komt, denkt van, nou, nu moet ik even niet te sociaal doen. Nu mag ik me even terugtrekken.
Minder van jezelf vraagt. Precies. In die momenten. Precies. Je kunt dan ook gewoon wat minder hebben dan in de periode waarin je rond je ovulatie zit.
Ja, zeker.
Maar wat is eigenlijk ook de rol van stress bij hormonale klachten?
Een enorme rol.
Ja.
Dat is eigenlijk de grootste vijand van de hormonen. Want kijk, het is dus dat die hormoonklieren maken dus hormonen. En onder andere de bijnieren, die maken ook een beetje progesteron en oestrogeen. Maar vooral maken ze natuurlijk adrenaline en cortisol. En dat heb je ook nodig. Je hebt cortisol nodig om wakker te worden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En je hebt adrenaline nodig als je moet vechten
of vluchten. Ja, en dat gaat ook voor.
Dat gaat voor.
Dat is onze overlevingsmechanisme.
Precies. Ja, ja. Maar als je dus alleen al door nare gedachten en als je niet lekker voelt, een beetje depri, dan ga je dat ook maken. Ten koste van het oestrogeen en het progesteron.
Ja, het oestrogeen die je zo nodig hebt eigenlijk.
Precies. Ja. En het is natuurlijk heel makkelijk van, je mag geen stress hebben. Zo zit je vaak ook in elkaar. Hè? Als je heel gevoelig bent. Ja. En dan ben je al aan het denken aan, wat kan er allemaal met mij gebeuren? Of met mijn gezin? Of weet ik veel. Hè? En dan, dus we hebben te veel stress. En dat kun je natuurlijk ook een beetje, als je de oefeningen gaat doen, dan word je ook, doordat je je middenrif goed masseert met die bastrica, doordat je die energiedoorstroming doet, doordat je de oefeningen doet, wordt je bloedtoevoer naar de hormoonklieren vergroot. En dan wordt het allemaal minder. En ja. Dan voel je je gewoon beter. Ja. Dus je hebt heel veel zelf in de hand.
Ja.
En dan zal het de ene keer beter werken dan de andere keer. Dus je moet ook niet denken van, het is een soort pil.
Ja.
Maar het is doorzetten eventjes in het begin. He, doorzetten. Het jezelf gunnen, want je doet van alles voor anderen met het grootste gemak. Nu doe je dat voor jezelf. Ja. En dat is niet egoïstisch, want als jij lekkerder in je vel zit, zit je omgeving ook lekkerder.
Precies, uiteindelijk doe je het ook voor hen. Maar eigenlijk wil je dus ook die competitie eigenlijk tussen de hormonen wil je dan verminderen. Dus dat er minder cortisol in je lijf zit, waardoor oestrogeen en progesteron gewoon hun werk kunnen doen. Precies. Met schildklierhormonen werk kunnen doen. Want we zien ook veel vrouwen met schildklierklachten bijvoorbeeld vaak ook als gevolg van stress.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een hele grote. Maar ook voeding, dus dat is natuurlijk het deel wat ik dan behandel. Stress kan natuurlijk hele verschillende factoren zijn. De voeding is ook, als je de voeding eet wat niet goed voor je lijf is, is het ook stress. Te veel suiker, te veel koffie, te veel bewerkte producten.
En dat gebeurt natuurlijk als je dus in die cyclus zit. Zo voor de menstruatie ga je ook heel raar eten soms. Dan heb je trek en dan loop je weer naar de ijskast en dan stop je van alles in je mond. En dan voel je daarna weer schuldig over. Waarom doe ik dat nou? Je lichaam is uit balans.
Cravings, ja.
En dan heb je cravings.
Maar wat ik ook wel merk is dat wat heb je eigenlijk, waar heb je eigenlijk behoefte aan op zo'n moment is rust. Eerder naar bed gaan, ontspanning, minder to-do's.
Ja.
Waardoor je dus minder ook op zoek hoeft te gaan naar die tijdelijke energie van suiker. En maar dingen eigenlijk innemen om je wat beter te voelen. Dus ja, zo hangt het natuurlijk allemaal met elkaar samen.
Ja, en je gaat ook minder goed slapen, zo met de menstruatie.
Ja.
Dus dat kun je allemaal gedeeltelijk voorkomen.
Ja, want dat merk je ook vooral hè, als vrouwen wat ouder worden. Eigenlijk, wat jij ook altijd zegt, begint je overgang al vanaf 40 of begin 40. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per vrouw en ook zeker in hoeverre je daar klachten van hebt. Maar dan merk je natuurlijk ook al vaak dingen zoals minder goed slapen, stemmingswisselingen, pijn in spieren en in gewrichten. Heb je voor die vrouwen ook nog speciale adviezen?
Nou, dus kijk, vanaf je 40ste ben je nog niet echt met de overgang bezig. Maar het is natuurlijk wel verstandig om je al een klein beetje voor te bereiden door goed voor jezelf te zorgen. En als je dus echt in de overgang bent, dan heb je dus vaak, niet alle vrouwen, maar wel 90% van de vrouwen, omdat ze ook niet weten wat ze overkomt, hebben ze van allerlei klachten. En die worden wel degelijk verminderd door deze serie dan te doen.
Ja.
En door de hormoonyoga te doen. En dat hoor ik dus ook echt van vrouwen, hè, die dus echt daarmee bezig zijn. Van, vorige week had ik nog iemand die aan het huilen was. Die was heel lelijk geweest tegen haar vriend. Had een hele lieve, gevoelige vriend. En dan ging ze ineens heel hard op hem schelden. En ze kende zichzelf niet terug. Ja. En zo huilde ze. En toen zei ik, nou, er is echt wat aan te doen. Neem, gun jezelf het. Je moet even ergens doorheen. Ja. Flink zijn. Doe het gewoon. Ja. Geef jezelf de kans om anders met de dingen om te gaan.
Het hoeft niet zo te zijn.
Nee, want ze was bang dat haar relatie kapot ging daardoor.
Ja.
Ja, en dat is dus nou heel algemeen.
Ja, maar je ziet ook wel veel vrouwen die rond de 40, tussen de 40 en 50 eerder in een burn-out komen. Want stress kun je dan zeker niet gebruiken. Dat komt er nog eens bovenop. Hè?
Precies, dat komt er bovenop. En dan ben je niet meer piepjong. Ja. Dat is ook iets wat moeilijk is te aanvaarden. Van, ik ben niet meer jong. En, maar dat moet je ook niet... dat moet je eigenlijk niet echt aanvaarden. Want ik bedoel, je bent nog wel jong eigenlijk, met 40. Hè?
Ja, zeker.
Ja, maar we worden ouder en fijn dat we ouder worden. Maar het moet niet met allemaal toestanden gaan.
Met allemaal klachten.
Met allemaal klachten
veel zien. Ja. Ja, dus oké. Nog even dus ter samenvatting. Het is eigenlijk voor alle vrouwen geschikt, maar specifiek met klachten. Dus bijvoorbeeld PMS-klachten, premenstrueel syndroom, PCOS. Wat is PCOS? Kun je dat kort uitleggen?
Ja, dat is polycystic ovary syndrome. Dat betekent dat je allemaal eitjes hebt in een soort ketting. Maar die eitjes, daar moet er één van rijpen. En dan krijg je de ovulatie. Ja. Maar die vrouwen krijgen dus niet dat dat eitje rijpt.
Ja.
Dus dan krijg je geen menstruatie meer. Ja. En daar ben ik heel trots op dat ik al verschillende vrouwen aan menstrueren heb gekregen. Van,
dankjewel, Sylvia.
Ja.
Ja. Ja. Ja, mooi. Ja.
Ja.
Dus,
ja.
En dat komt ook steeds meer voor. En dat is ook wel echt volgens mij een gevolg van stress en voeding.
En ik denk ook dat vrouwen heel jong al aan de pil gaan. Ja. Hè, vanaf hun 15e, 16e. Ja. En dan zijn ze 38 en dan willen ze graag zwanger worden. En dan moet die pil ineens weg. En dan gaat het lichaam niet meteen. Sommigen wel.
Nee, maar het heeft weer tijd nodig om op gang te komen.
Het heeft tijd nodig om op gang te komen. En je helpt je lichaam zo om op gang te komen. Ja. Dat is het eigenlijk.
Ja, oké. Dus voor die vrouwen is het zeker heel goed. Voor vrouwen rondom de overgang of met stemmingswisselingen. Eigenlijk voor sowieso als je je beter wilt voelen. Voor wie is de hormoonjoga eigenlijk minder geschikt? Bij welke klachten?
Nou, het is eigenlijk met borstkanker. Is het, kijk, dan is het natuurlijk, dat is vaak hormonaal. Dat is vaak een oestrogeendominantie. En dan moet je eigenlijk niet ingrijpen. Die vrouwen moeten echt wel na een behandeling toch wel minstens 1,5 jaar klachtenvrij zijn. Dan moet het voorbij zijn. Dan is het niet zo verstandig.
Mm-hmm.
En endometriose, dat is dat het baarmoederslijmvlies doorgroeit in de buikholte. En dan heb je vreselijke pijnlijke menstruaties. Dan moet je eigenlijk ook eventjes niet aan de hormonen komen. Dan kun je een dieet volgen. Daar weet jij meer van.
Ja, dus dan kun je vooral weer met voeding doen.
Kun je met voeding.
Maar misschien ook wel andere yoga. Gewoon rustige yoga.
Meer strekkende yoga. Oh. Rustige yoga. Ja. Heel rustig. Maar niet dat hele heftige. Want als je zo'n pijn hebt in je buik. Doordat daar dat slijmvlies groeit. En ook bloed bij de menstruatie. Dan is het niet prettig ook om de bastrika te doen. Dus die moeten het ook niet doen.
Ja.
En vrouwen die een myoom hebben.
Ja.
Dat is een goedaardige tumor. Ja, tumor schrik je al van. Maar het is gewoon een klontering van cellen.
Ja.
En die groeit in de buik, in de baarmoederwand vaak. Dat is ook niet prettig om dan de hormoon-yoga te doen.
Moet je het eigenlijk ook die hormonen meer met rust laten?
Ja, als het een heel kleintje is, dan weet je het vaak niet. Maar soms wordt het dan ontdekt. Dan zou het wel kunnen helpen. Ja. En osteoporose, dat is een brittle bones, dat is een beetje gevoelige botten.
Botontkalking.
Een beetje botontkalking, precies, dat is het woord. Als het dus in het begin is, dan heet het osteopenie, dan kun je het wel doen.
Mm-hmm.
Maar als het vergevorderd is, dan is het te pittig.
Ah, okay.
Dan moet je ook uitkijken.
Ja. Okay.
Dan moet je het aanpassen. Dan kun je wel hormoon yoga doen, maar dan met een andere ademhaling. En met een rustiger tempo.
Ja.
Maar dat moet je dan met je docent overleggen.
Ja. Ja.
Wat je dan wel kunt doen.
Oké. En vrouwen die zwanger zijn?
vrouwen die zwanger zijn, die zijn natuurlijk hormonaal zo bezig. Ja. Die moeten niet hormonen.
Ook niet. Nee.
Nee, dat is echt niet fijn en niet nodig en niet goed.
Nee. En als je borstvoeding geeft?
Als je borstvoeding geeft, heb ik gehoord van vrouwen, dan is je lichaam... Kijk, waar wordt borstvoeding van gemaakt? Ik geloof van je bloed. Dat doet eraan mee.
Ja,
je
zeker.
Bloed. En de hormonen worden ook door bloed gemaakt.
Ja.
En dan heb je die zware borsten en die toevloed van die melk. Dan is het te ingrijpend.
Ja.
Het is een techniek, hè? Dan is het te ingrijpend. Zou ik het niet doen. Voelt niet lekker. Dus en je ligt op je buik, op die borsten. Ook niet lekker. Nee.
Oké, duidelijk. Nou, volgens mij hebben we echt al heel veel besproken. En ook de meeste vragen, denk ik, die vrouwen aan ons vaak stellen, beantwoord. Nou, jij geeft de opleiding. Dus dat is echt voor yoga-docenten.
Ja.
Die zich willen specialiseren in hormoon-yoga.
Ja.
Die geef jij. En daarnaast geven wij ook workshops. Dus
ja.
Die geven we samen met Bluebird. En daar kunnen eigenlijk alle vrouwen aan meedoen. Behalve dus degene die we net hebben opgenoemd, waarbij het minder handig is.
Ja.
En
het fijne is dat wij samen, dus dat ik de rol van voeding zo voelde van, er moet wat aan te doen zijn. En door jou heb ik eigenlijk geleerd dat dat voor alle vrouwen zo fijn is eigenlijk.
Ja.
He, dat je zoveel met je voeding kunt doen, ook voor je gevoel.
Ja.
He, vroeger vonden dokters, die vonden dat maar niks. Die zeiden, nee, dat is niet zo. En nu merk je steeds meer dat ze onze kant opkomen. He, en dat je met voeding zoveel kan doen. En dat is het mooie wat we ook merken. He, dat de vrouwen die ineens zwanger zijn geworden, of vrouwen in de overgang, die dan ook weten van, ja, dat wijntje moet ik eigenlijk maar even laten staan. En koffie ook. He, en dan, als je dat weet, zijn er alternatieven. En dat weet jij dan heel goed te
vertellen.
Zeker,
ja. En ook gewoon, ik wil ze ook graag het hele plaatje meegeven. Want alle hormonen werken natuurlijk met elkaar samen. Dus niet alleen onze geslachtshormonen, maar ook insuline bijvoorbeeld.
Ja.
En cortisol. En de schildklierhormoon. Dus, maar dat is denk ik wel leuk om in een andere podcast te vertellen. Meer hè, wat je kunt doen met voeding.
Ja.
Maar de combinatie, ik vind het ook nog steeds super.
Ja, ik ben heel blij dat ik je gevraagd heb toen.
Ach ja, ik ook. Ik vind het ook leuk.
Voor.
Laten we het voorlopig nog blijven doen.
Ja.
En alle vrouwen die het interessant vinden, je kunt het even opzoeken. Ik zal een linkje bij de podcast plaatsen om meer informatie over de hormoon-yoga te vinden. Dankjewel.
Heel graag gedaan, Laura. Fijn dat ik mocht komen vertellen.
Ja.
En we blijven een gouden duo.
Absoluut.